Alfred Hitchcock.
Reichtum zur üben dem
Fall. Well, I did it schon lekker, jongens. But I know.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen stervelingen en welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Thibaut Reynaud en ik waren bij de officiële opening van Dans Macabre in de Efteling. Goedemorgen Thibaut.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Timo, vandaag gaan we het hebben over de nieuwste attractie in de Efteling, waarvan we de kans hebben gekregen om enkele dagen geleden op de officiële opening voor pers en genodigden onze allereerste ritjes mee te maken. We hadden nog geen previews gedaan en in deze aflevering gaan we vertellen wat we van deze nieuwe attractie vinden. Hè.
Het is een bijzondere attractie voor ons. Het is een attractie, een plek in de Efteling waar we heel lang naar hebben uitgekeken om die opnieuw te mogen ontdekken. Want we zijn natuurlijk heel veel op die plek geweest vroeger. We hebben heel veel beleefd wat er vroeger op die plek stond. We hebben het natuurlijk over Dans Macabre, de nieuwe Efteling-attractie die op 30 oktober haar officiële opening heeft gekend, op 31 oktober haar publieksopening heeft gehad en die dus nu als opvolger van het roemruchte spookslot in de Efteling staat.
Ja, inderdaad. Het spookslot, we hadden het daar net al over, uit 1978, gesloten in september 2022. We hebben daar afscheid van genomen tijdens de spooknacht in september 2022. We hebben ook een aflevering van Ochtend in Pretparkland over gemaakt toen. Terwijl het spookslot een soort van kijkshow was, is Dans Macabre echt een attractie. Waar je plaatsneemt in een van zes koorbanken. En die staan dan op een soort van draaiende schijf. Die schijf kan dan ook omhoog en omlaag gaan en voorover en achterover hellen. En dat terwijl die koorbanken ook nog eens om hun as draaien. Hè. En de bedoeling is dat je het gevoel krijgt om te walsen op de muziek. En dat is al een heel ander soort attractie dan het spookslot vroeger was. Hè.
Ja, absoluut. Het brengt eigenlijk een aantal elementen van het spookslot samen. En het vult ook een aantal kritiekpunten in die men vroeger heel vaak aanhaalde als het over het spookslot ging. Een van die dingen die heel vaak terugkwamen bij het spookslot was, ja, je zit achter glas te kijken. Je zit eigenlijk.
Dat moest toch voor de brandveiligheid, hè?
Absoluut. Maar dat zorgde er ook wel voor dat je bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Indische waterlelies wel altijd een soort afstand had tegenover de show. En daarbij kwam ook dat je naar een show stond te kijken en eenmaal dat je die show goed kende, dat er soms ook wel een soort gevoel was van ja, maar die show die is al zo lang hetzelfde en die show verandert weinig aan. En men heeft dus eigenlijk wel in Dans Macabre hier een heleboel elementen samengebracht die we kennen vanuit het spookslot, maar die zodanig aangevuld met een ritssysteem en een nieuwe visie op heel die thematiek, dat we tegelijkertijd kunnen spreken van iets gloednieuws, maar ook een ode aan die legendarische attractie. Hè?
Ja, ik moet er wel bij zeggen, voor alle duidelijkheid, als ik het zo een beetje beschrijf met die koorbanken die ronddraaien, dan klinkt het misschien voor wie de attractie nog niet gedaan heeft, alsof we in een soort van indoor breakdance of take-off machine uit de kermis hebben gezeten. Het is geen thrillride, voor alle duidelijkheid. Dans Macabre is net zoals het spookslot echt ook een kijkattractie. En qua intensiteit is dit niet erger dan bijvoorbeeld een Villa Volta. Het is niet iets waar je misselijk in gaat worden. Hè?
Nee, klopt. Het is spannender en ik denk zeker wel intenser dan het spookslot, maar dat is ook niet zo moeilijk. Er zit, ja, we gaan wel spoilen natuurlijk, er zit een kleine drop in aan het einde van de rit, waarbij je eigenlijk door dat nieuwe ritssysteem van Intamin volledig naar het hoogste punt van die kapel gebracht wordt, waarna je dat je een paar meter naar beneden valt. Dat is geen intense drop, maar het is wel, het heeft wel een spannend effect natuurlijk.
Ja, je zegt het daar, we gaan het een beetje spoilen. Luisteraars, voor alle duidelijkheid, als je de attractie nog niet gedaan hebt en je wil er ook echt niks van weten, dan is dit misschien een goed moment om deze aflevering van de Ochtend in Pretparkland af te zetten. Hè? Want we gaan letterlijk alles vertellen over de attractie. Hè?
Ja, we gaan beginnen bij het begin. We gaan onze dag vertellen die we op 30 oktober hebben mogen beleven. En we gaan uiteraard ruimschoots de tijd nemen om alle elementen en alle sferen die we hebben opgesnoven eens goed te analyseren.
De attractie zelf lijkt eigenlijk zijn inspiratie te halen uit vier eerdere Efteling-attracties. Het spookslot, uiteraard. Hè? Want de ontwerpstijl is voor een groot stuk ook gebaseerd op die van Ton van de Ven. die in de jaren 70 dat spookslot ontwierp. En er zijn ook sommige elementen in de Danse Macabre die letterlijk uit dat oude spookslot zijn gehaald. Hè. Tegelijk doet het ook denken aan een soort van versie 2.0 van de dansende fantasievaarders in de Koningszaal van Symbolica. Het lijkt alsof de ontwerpers dat idee, dat daar beperkt aanwezig was, maar zo voor een kort moment, hebben willen uitwerken tot een soort van groter geheel. Ik denk ook dat de geslaagde omvorming van Monsieur Cannibal naar Sirocco daar debet aan is, hoor, dat concept waarbij je dus in kleine scheepjes danst op de muziek en waarbij de draaisnelheid van de schijven daar ook wordt ondersteund door de muziek. En daarnaast is het ook moeilijk om niet te moeten denken aan, je hebt het daarnet al vermeld, de Indische waterlelies. Hè? Wat eigenlijk de allereerste echte indoor show attractie van de Efteling was, waarbij ook een dirigent, een orkest van kikkers dirigeert en elfjes gaan dansen. In het geval van Dans Macabre is natuurlijk ook een dirigent en dansen wij in de koorbanken door de kapel.
Voilà, maar misschien is dit een goed moment, Erwin, om, als we het hebben over de dirigent, als we het hebben over de dirigent en zijn orkest, en Dans Macabre, is dit misschien een goed punt om even stil te staan bij de achtergrond van heel de Dans Macabre. Want de dirigent, Joseph Charlatan, en het orkest en het muziekstuk Dans Macabre zelf, dat vormt natuurlijk een zeer, zeer belangrijke rode draad doorheen heel deze nieuwe Efteling-creatie. Hè?
Ja, de Efteling heeft de afgelopen 2 jaar via making-ofs en dagboekfragmenten op de website een vrij complex verhaal over 2 rondtrekkende zonderlingen, Virginie en Otto Charlatan, uit de doeken gedaan. Waarbij als het ware stap voor stap meer te weten kwam over dat onnoembare dat als het ware in en om de plek waar nu Dans Macabre is, zou huishouden. Daar is eigenlijk, als je de attractie bezoekt vandaag, maar weinig van over. Hè?
Ja, klopt. We hebben die rare Blair Witch Project-achtige vlogs van de charlatans gezien. En ik heb eigenlijk gedurende de 2,5 jaar dat we die bouw hebben gevolgd, heb ik constant wel met argusogen gekeken naar die 2 figuren. Want ik dacht maar de hele tijd bij mezelf van, als zij maar niet te prominent aanwezig komen te zijn in die nieuwe Efteling-attractie. Want ik had er weinig affiniteit mee met die figuren.
Ze blijken ook eigenlijk volledig afwezig te zijn, behalve uiteraard nog als entertainment acts voorlopig. Maar de vraag is of dat over 5 of 10 jaar nog het geval zal zijn. En aan de hand van een aantal verwijzingen in de souvenirwinkel en in Herberg de Zwarte Kat.
Juist, juist. En ik vond dat orgel, waar ze dus een aantal keer mee hebben opgetreden in het park, het orgel genaamd Esmeralda, wat dus ook een verwijzing is naar het spookslot, de vervloekte dochter van de burggraaf, Esmeralda. Die shows vond ik eigenlijk wel te pruimen. Ik vond dat orgel wel een leuke manier om de gigantische bouwwerf mee op te vrolijken. Daar had ik minder een probleem mee. We hebben de attractie nu gedaan, dus we hebben kunnen vaststellen dat die charlatans, eenmaal dat je de abdij hebt betreden, ja, daar schiet niks meer van over.
Hè. Eigenlijk, het verhaal is eigenlijk heel, heel simpel. Op vrijdag de 13e oktober 1876 vindt een groot internationaal muziekconcours plaats in de abdij van Kapelle van Kaatsheuvel. En tijdens een opvoering van de Dans Macabre gebeurt er iets onverklaarbaars. Een storm begint te woelen in het huiverwoud waar de abdij staat. En op een bepaald moment slaat de bliksem in op het gebouw. En er ontstaat paniek in de kapelzaal wanneer een grote zwarte schaduw verschijnt. En wanneer de rook is opgetrokken, blijkt dat het hele orkest, inclusief dirigent Joseph Charlatan, te zijn verzwolgen, verdwenen in het niets.
Dat is eigenlijk een vrij simpel verhaal. En die basisstructuur, die kennen we eigenlijk wel. Hè?
Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als dat van de Twilight Zone Tower of Terror. Hè? Andere locatie, andere personages, maar de structuur is exact hetzelfde. Op Halloweenavond 1939 vindt in het Hollywood Tower Hotel een Halloween-soirée plaats. De showbusiness-elite van Hollywood heeft de liften genomen naar de balzaal op de bovenste etage van het hotel, waar in de tip-top-club het Brass Orkest van Anthony Freeman speelt, tot de bliksem inslaat en een deel van het hotel instort. En de gasten en de medewerkers van het hotel verdwijnen in het niets. En in beide gevallen, zowel bij Dans Macabre als bij Tower of Terror, gaan de gebouwen vele jaren lang op slot en worden ze aan een lot overgelaten. De tand des tijds doet zijn werk, muren brokkelen af, ramen barsten en alles wordt bedekt onder een dikke laag stof. En nu in het heden kun je die opnieuw gaan bezoeken. Hè. Het Hollywood Tower Hotel blijkt nu gemanaged door zich wat vreemd gedragen hotelbediendes. En in de abdij van de Kapelle van Kaatsheuvel lopen er allerlei zwijgzame Norse leden van de familie Charlatan rond. Hè. In wezen zijn de gelijkenissen tussen beide achtergrondverhalen best wel opvallend. Hè.
Ja, absoluut. Ja, het is een gelijkaardige thematiek. Het bovennatuurlijke, het verdwijnen van die gasten, die bliksem. De Halloween-periode. In Tower of Terror is het letterlijk op Halloweenavond dat dit gebeurt. Dans Macabre, daarbij gebeurt het op 13 oktober, dus vrijdag de 13e. En het is eigenlijk wel bijzonder, vind ik, dat dit een van de eerste keren is dat de Efteling kiest om zo'n attractie ook te openen rond die periode. De attractie is geopend 31 oktober, echt op Halloween. En dat is een van de eerste keren dat we dat meemaken, hè, dat de Efteling echt een attractie opent op Halloween. En Halloween is een feest dat we niet per se associëren met de Efteling. Zeker niet hoe het vandaag de dag gevierd wordt. We denken dan aan de grote Halloween-evenementen in andere pretparken. Iets waar de Efteling nooit op is meegesprongen. Maar ik moet zeggen dat ik het najaar, en dan vooral de herfst, en zeker de maand oktober, dat wel een periode is die ik heel graag met de Efteling associeer. Het donker worden van de dagen, de kaal wordende bomen, het seizoen van transformatie, waarbij dat we een soort memento mori ervaren. De natuur die haar groene jas verliest. Dat is een jas die ook de Efteling wel mooi past, vind ik.
Ja, absoluut.
Dus eigenlijk vind ik het ook wel fijn om eens op dit moment, en niet op 1 juli bijvoorbeeld, zoals we het al de laatste jaren heel veel hebben meegemaakt, maar om een moment als dit te mogen meemaken met een nieuwe Efteling-attractie.
Maar, er is wel iets heel raars aan de hand met die datum. Uiteraard, wij waren op de opening van 30 oktober. Dan ga je er een beetje vanuit dat die vrijdag de 13e ook de 13e van de maand oktober is. Maar vreemd genoeg is dat niet wat de Efteling zegt, voor alle duidelijkheid. Als je naar het verhaal op het kerkhof luistert, verteld door Raymond Tegrier, hier in België vooral bekend als John Zwart uit Undercover, dan hoor je de verteller daar vertellen, overigens een verhaal dat begint met heel, heel lang geleden, net zoals het oorspronkelijke verhaal uit het Spookslot, dat dit zich afspeelde op vrijdag de 13e van het jaar 1876. Er wordt gewoon gezegd vrijdag de 13e en niet vrijdag de 13e oktober. Die maand wordt niet vermeld. En dat is eigenlijk wel raar, hè? Want waarom zou een jaar maar één vrijdag de 13e hebben? Ik heb het eventjes opgezocht natuurlijk. En dan blijkt er inderdaad maar één vrijdag de 13e in 1876 te zijn. En dat was in oktober, dus dat hebben ze goed opgezocht. Maar ik vind het raar dat die maand daar niet wordt bij vermeld. Hè? Zou dat zijn omdat men op die manier als het ware die attractie niet te veel in een bepaald seizoen wil zetten?
Ja, het is ook spooky season natuurlijk. Hè? Iets geheimzinnig dat gebeurt in oktober vind ik ook overtuigender klinken dan iets geheimzinnig of iets spookachtig dat gebeurt in juli of augustus.
Maar ze laten die maand dus expliciet weg. Ik vind dat vreemd. En als ik heel eerlijk ben, ik snap eigenlijk ook niet waarom de Efteling het verhaal in 1876 plaats laat vinden. We hebben op de opening eventjes kunnen spreken met Jeroen Verheij en toen hebben die vraag ook gesteld. Hè?
Ja, ze zochten gewoon naar een jaar waarin vrijdag de 13e in oktober viel.
En dat was in 1876, maar dat is het wel heel raar om die maand niet in je verhaal te vertellen natuurlijk. Hè. En eigenlijk, hè, als ik daarover nadenk, waarom 1876? Waarom niet bijvoorbeeld 1874? Dat is het jaar waarin Dans Macabre werd geschreven. En we zijn dit jaar exact 150 jaar daarna. Dat was misschien passender geweest.
Ja, of 1878, dan zaten we 100 jaar exact voor de opening van het originele Spookslot.
Ja, het is heel raar dat men daar een jaartal voor gekozen heeft, omdat oktober in dat jaar op de 13e viel, om dan oktober niet in het verhaal te vermelden. Het is een klein detailje, het doet er allemaal niet zo heel erg veel toe. Maar dat soort dingen gaan dan aan mij knagen als ik er te lang over ga nadenken.
Oké, we kennen het verhaal van hoe dat het in de attractie gebruikt wordt, hoe dat het orkest op geheimzinnige wijze door het onnoembare wordt opgeslokt tijdens de opvoering van die Dans Macabre onder leiding van dirigent Joseph Charlatan. Maar dat is maar een versie van het verhaal, want we hebben iemand gesproken op de opening van Dans Macabre die ook een andere versie van het verhaal heeft geschreven, daarop gebaseerd weliswaar. En dat is natuurlijk Paul van Loon heeft een boek geschreven voor de Efteling over Dans Macabre. Dans Macabre, het begin. Je hebt het boek gelezen, Erwin. Is het verhaal dat in het boek ten berde wordt gebracht, is dat vergelijkbaar met het attractieverhaal?
Uiteraard, wie het boek leest, die komt in dezelfde wereld terecht van de Dans Macabre die ook in de Efteling staat. Er zijn verschillen en uiteraard er wordt een tweede laag toegevoegd aan het verhaal, net zoals de laag van Otto en Virginie Charlatan in de vlogs toegevoegd werd aan het verhaal dat in het park wordt verteld, voegt ook Paul van Loon zijn eigen laag eraan toe, maar daaronder blijft datzelfde basisverhaal zitten. Hè. Overigens, eerst iets over die titel. Het boek heet Dans Macabre, het begin. Ik heb aan Paul van Loon gevraagd, betekent dat dit het eerste deel is van een lange reeks, het begin van een lange reeks? En hij zei, van nee, dit is echt een op zichzelf staand boek. Althans, dat is op dit moment hoe we het zien. Maar wat we eigenlijk doen, is het de origin story vertellen van Dos Macabre. Het speelt zich ook af in 1876 en vertelt eigenlijk de hele geschiedenis tot en met 31 oktober 2024. Het laatste hoofdstuk speelt zich echt af op de openingsdag eigenlijk van Dos Macabre. En in dat opzicht is het boek eigenlijk als het ware dat wat vooraf ging, vandaar de titel Het Begint. Het is niet zo dat de bedoeling is om daar meteen 2 of 3 of 4 nieuwe boeken bij te schrijven. Althans, op dit moment, dat schijnt, is men nu al bezig met de tweede druk te drukken. Dus als het heel erg succesvol is, kan ik mij wel voorstellen dat op een bepaald moment de Efteling naar Paul van Loon gaat stappen en zeggen van, zou je daar niet nog eens een verhaaltje over kunnen schrijven? Dus misschien komt er ooit wel eens een tweede of een derde deel, dat weet je nooit. Maar dit is echt een op zichzelf staand boek. Het boek is een kinderboek, hè. Het heeft kinderen als hoofdpersonages, Florian en Isabel. En dat zijn pleegkinderen van de eerste vioolspeler van het orkest. En op een bepaalde nacht sluipen zij het huis uit om hun pleegvader te zien optreden in die abdij. Een eerste verschil tussen de attractie en het boek is bijvoorbeeld dat er geen muziekconcours is in het boek. Daar is geen sprake van. Het blijkt die avond de première voorstelling te zijn van de Dos Macabre. En de componist is er zelfs ook bij. In het boek wordt die meneer Camille genoemd. En dat is een personage dat in de attractie of in het Huiverwoud in de Efteling niet voorkomt. En wanneer meneer Camille zich boos maakt over hoe slecht Jozef Charlatan zijn Dos Macabre speelt, slaat de bliksem in en lossen al die orkestleden op in het niets. En dat is dus toch wel een iets andere vertelling van de gebeurtenissen dan wat bijvoorbeeld in het verhaal op het kerkhof van Dos Macabre wordt verteld.
Ik heb het boek al in mijn handen gehad. Ik vind het een hele mooie, degelijke uitgave met gouden bladzijden en een mooie hardcover. Is de inhoud ook degelijk?
Kijk, ik heb alleen nog maar de verhalen wat Paul van Loon, die voor de Efteling geschreven heeft, gelezen. Ik ben ook absoluut niet het doelpubliek. Dit is echt voor kinderen bedoeld, hè. Als ik het probeerde te bekijken door de ogen van een kind, vond ik het eigenlijk ook niet zo'n bijzonder spectaculair verhaal. Ik heb ook het gevoel dat de hoofdpersonages relatief weinig doen in het boek, maar dat hen vooral dingen overkomt en dat levert vaak saaie literatuur op. Zoals je zegt, is fantastisch mooi uitgegeven, geïnspireerd door Mina Lima ongetwijfeld. En in mijn ogen is het ook meer bedoeld als een soort van souveniertje dan als een echt boek. En als je het leest, ga je ook wel merken dat Paul van Loon alle elementen die in de Efteling aanwezig zijn, dus bijvoorbeeld ook het kerkhof, maar bijvoorbeeld ook de herberg De Zwarte Kat, in dat boek tot één verhaal heeft gebreid. Dat is een beetje hoe het aanvoelt, voor alle duidelijkheid, hè? De Efteling heeft hem op een bepaald moment allerlei schetsen getoond van wat er allemaal in dat gebied zou komen. En hij heeft op basis daarvan een eigen verhaal bedacht dat in de basis trouw blijft aan het principe van de attractie.
Zullen we eens even teruggaan naar 30 oktober, onze dag, waarbij we Dos Macabre voor het eerst hebben leren kennen?
Laten we misschien teruggaan naar nog iets daarvoor. Misschien moeten we eens vertellen met wat voor mindset we naar de Efteling zijn gegaan, of wat onze ideeën waren over Dos Macabre terwijl het gebouwd werd. Want uiteraard, aan het eind van deze aflevering gaan ze onze mening geven over de attractie. Maar een mening is maar zoveel waard als de persoon die hem zegt, natuurlijk. En dan is het ook handig om iets over die persoon te weten. Ik denk in wezen dat Dos Macabre echt een attractie is voor ons, hè?
Ja, absoluut. Mensen ook die onze ode aan het spookslot gehoord hebben op de spooknacht van destijds, die weten hoe hard het spookslot in onze harten gesloten zat. Dus wij zaten echt als twee kleine kinderen uit te kijken naar dit moment, hè. Dit was de Efteling-attractie waar ik op aan het wachten was, omdat ik ook altijd vind dat dat hoort ook wel voor een stuk bij de Efteling, dat macabre. Dus ik heb heel erg hier naar uitgekeken en ik juich ook heel hard toe dat de Efteling iets als het spookslot had en dat dan ook vervangt door iets dat zich opnieuw in die sfeer wentelt.
Ja, wie de aflevering vanochtend in Prepperland terug gaat luisteren wat de afgelopen 2 jaar gaat merken hoezeer mijn mening gaandeweg veranderd is. In het begin, toen de plannen pas waren uitgelekt, was ik een beetje angstig voor het feit dat dit wel eens een hele sterke multimedia-attractie zou worden. Voor alle duidelijkheid, dat is het niet. Daarna, toen het ritssysteem werd bekendgemaakt, had ik een beetje de angst dat dit een soort van breakdance in een gebouw zou worden. En dat het feit dat de attractie meer een thrillride zou worden dan een belevingsattractie ervoor zou zorgen dat ik die veel minder zou doen dan ik vroeger het spookslot deed. Maar naarmate we steeds meer dingen zagen over Dos Macabre en dat er duidelijk werd dat er fysieke decors en animatronics in gingen komen aan de ene kant. En aan de andere kant dat het ritssysteem eigenlijk ondersteunend zou zijn aan de beleving, maar niet een thrillride moest voorstellen, werd ik er steeds meer en meer gerust op. En nadat ik ook van een aantal mensen in previews had gehoord dat ze de attractie niet goed vonden, omdat ze het maar een saai beestje vonden, en van die mensen wist ik dat het echt thrill-liefhebbers waren, werden mijn verwachtingen steeds hoger en hoger. Want alles wat ik hoorde, geen thrill-ride, fysieke decors, animatronics, heel veel sfeer, dat is een attractie die echt in mijn, in ons straatje past, hè.
Ja, absoluut. Naarmate dat er ook meer en meer schetsen naar buiten werden gebracht, deed het mij meer en meer denken aan iets als de Phantasmagorie.
Juist.
De Phantasmagorie was eigenlijk iets uit de tijd van de pre-cinema. Het was een voorloper op een soort filmbeleving. Het idee was eigenlijk dat mensen in een zaal gingen zitten. In het midden van die zaal stond een toverlantaarn, eigenlijk een object waarbij dat...
Een voorloper van de diaprojector eigenlijk, hè?
Juist, waarbij dat er eigenlijk een lichtbron werd gebruikt waarvoor beschilderde plaatjes werden gehouden. Daar bestaan ook tekeningen van Anton Pieck. En door eigenlijk die lichtbron, die achter die beschilderde plaatjes stond, dan werden die illustraties eigenlijk in het groot geprojecteerd op de muren. En de Phantasmagorie was eigenlijk een doorontwikkeling daarvan. De Phantasmagorie was eigenlijk een combinatie van die toverlantaarn projectietechniek, aangevuld met licht, geluid, muziek, geureffecten, rookeffecten. Dus je had eigenlijk een soort van beleving die alle zintuigen prikkelde.
En bovendien, het was altijd een beetje een duivelse attractie, hè?
Ja, de Phantasmagorie was echt bedoeld als een soort spookshow. Was echt bedoeld als, ja, we gaan de mensen de stuipen op het lijf jagen met rammelende kettingen, met duivels die om u heen vliegen, met rook en mist. Ik moest eigenlijk keer op keer terugdenken aan die Phantasmagorie. En dat was voor mij een heel positief teken, dat het mij daaraan deed denken. En daarbij kwam dan ook nog eens dat we wisten dat die muziek, dat die Danse Macabre ging terugkeren natuurlijk.
Ja, de Danse Macabre die eigenlijk sinds 1978 het muziekstuk van het spookslot was geweest. Hè. En misschien wel een van de bekendste stukken klassieke muziek uit pretparkland. Hè. Wordt heel veel gebruikt. Denk maar aan bijvoorbeeld het Halloween vuurwerk in Bellewaerde. Denk maar aan bijvoorbeeld de Elvira's Danse Macabre show in Knott's Berry Farm met Halloween. Klassieke muziek speelt een belangrijke rol in pretparkland. Denk maar aan Grieg's Hall of the Mountain King, dat al decennia lang het officiële muzikale thema van Alton Towers is. Maar er is geen stuk muziek zo bekend in onze streken als die Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. Het is geweldig dat de Efteling, het ontwerpteam van de Efteling, al heel vroeg in het proces heeft ingezien dat die Danse Macabre uit het spookslot eigenlijk wel misschien het allerbelangrijkste element was van de hele attractie. En dat die nieuwe attractie daar helemaal rond is opgebouwd. En ook dat stemde mij heel erg tevreden.
En we hebben ook op de openingsavond een eigenlijk best indrukwekkende, spectaculaire live versie gekregen van die Danse Macabre, hè?
Ja, absoluut. We worden regelmatig bij de ochtend in pretparkland uitgenodigd op allerlei openingen. En deze was wel anders dan anders. Hè? Terwijl vaak openingen vergezeld gaan met een woordje van de directeur, een bedankinkje van de ontwerpers of van de bedrijven die mee hebben gedaan, het doorknippen van een lintje of iets dergelijks. Dat was allemaal niet het geval hier. Het was eigenlijk een pure muzikale opening eigenlijk, hè?
Ja, absoluut. Bovenop de kantelen van de oude abdij dook ineens een violiste op en dook ineens een sopraan op. En die twee zorgden eigenlijk voor echt een spookachtige ten berde brenging van de Danse Macabre. En
ja, daar rookeffecten, projecties, monniken met kaarsen, lichteffecten, aangevuld met een klein toneeloptredentje van Otto en Virginie Charlatan. Dat was best wel een spectaculaire show, hoor.
Ja, absoluut. En daarbij kwam dan ook nog eens dat het natuurlijk eind oktober is. Het was donker, de bomen waren kalend en door die extra mist- en rookeffecten en door de zon die onder was, was dit echt een van de meest sfeervolle openingen en een van de meest sfeervolle evenementen die ik al meegemaakt heb.
Ze zeggen altijd dat Halloween niks voor de Efteling is, maar ondertussen hebben we al twee keer iets meegemaakt. Spooknacht, 2 jaar geleden, en nu de opening van Danse Macabre, waarbij we moeten zeggen van, dit is eigenlijk fantastisch wat Efteling rond dit thema kan doen. Hè? En hopelijk gaan ze, zeker nu Danse Macabre er is, in de toekomst daar eens voor het grote publiek iets mee gaan doen.
Op een gegeven moment doken tijdens de openingsshow ook Otto en Virginie Charlatan op. Die hebben dan hun orgel Esmeralda ook terug aan de praat gekregen. Maar doordat Virginie en Otto Charlatan dan op een gegeven moment met de hoed willen rondgaan om aan het publiek centen te vragen, roepen ze opnieuw die toren van het onnoembare over zich af, waarna het onnoembare ook effectief verschenen is tijdens de show.
Ja. Het was echt een soort van acteur met zo die monsterkop op, hè, als masker. Het zag er een beetje belachelijk uit. Voor alle duidelijkheid, je moet dat niet doen. Ik bedoel, een van de mooie dingen aan het onnoembare van de Efteling is dat het ook eigenlijk het onzichtbare is. Je krijgt het eigenlijk niet te zien. En dat gaat terug naar dat goede oude credo uit de horrorfilmtraditie. Don't show the monster. Laat het monster niet zien. Want mensen, op het moment dat ze in een griezelige omgeving of in een griezelig verhaal zitten, zelf kunnen bedenken, is vaak 1000 keren erger dan wat jij als filmmaker of als regisseur van een attractie zelf kunt laten zien. Je zag dat ook aan het publiek toen dat gemaskerde, onnoembare monster in één keer verscheen. Er werd meer gelachen dan dat er gegriezeld werd, hè?
Ja, het is 1 keer verschenen bovenop de kantelen van de abdij. En dan is het ook nog eens herverschenen bovenop het koetshuis, het nieuwe horecapunt, dat nu ook deel uitmaakt van het Huiverwoud, naast de zwarte kat, die we al kenden natuurlijk.
Misschien moeten we, voor we de attractie betreden, het toch maar eventjes hebben over dat onnoembare, want dat is eigenlijk als het ware de boze kracht achter het verhaal. Wie of wat is dat, hè? Vooral duidelijk, het wordt vaak gezegd dat het een katje zou zijn, dat onnoembare. Dat klopt niet. Een katje is 1 manifestatie van die boze kracht. Het is geen monster of zo. Het is echt een kracht die als het ware een lichaam van een mens kan innemen, kan overmeesteren, in bezit kan nemen en tot verschrikkelijke dingen dwingen. Als het eenmaal in een lichaam zit, dan kun je het, althans volgens het boek van Paul van Loon, herkennen aan het feit dat dat dier of die mens 2 verschillend gekleurde ogen heeft. En het katje dat je dus her en daar ziet, is niet het onnoembare, maar het is dus 1 van de vele onschuldige slachtoffers van het onnoembare, waarvan het de ziel en het lichaam heeft overgenomen. Het is een voorbeeld van het motief van de possessed, dat we kennen uit de gothic literature en uit heel veel horrorfilms natuurlijk.
Los van het feit dat 1 van de verschijningen die spookpoes is, zoals die wel genoemd wordt, is het vooral ook een soort van dreiging in verschillende geluiden die we horen doorheen de attractie. Hè. Katachtig grom dat we op verschillende plekken horen. Het feit dat er ook heel veel geluid gebruikt wordt om die aanwezigheid te benadrukken, zorgt er ook voor dat het iets etherisch en ongrijpbaar blijft.
Er is helaas in de attractie zelf, ik ga het gewoon eventjes benoemen, op een bepaald moment in een van de gewelven een hele slechte, nogal idiote projectie te zien van het onnoembare. Het ziet er een beetje uit als een hele slechte PowerPoint. Ik zou dat weglaten. Het voegt heel weinig toe en het doorbreekt dat don't show the monster principe zeer. De suggestie van het onnoembare, zoals het eigenlijk via geluidseffecten aanwezig is op het kerkhof en het Huiverwoud aan het begin van de attractie, is 1000 keer sterker dan het daadwerkelijk laten zien.
Nu, we hebben die indrukwekkende openingsshow meegemaakt en toen zijn de krakende, roeste poorten richting de abdij opengegaan. En toen hebben we die zeer donkere, maar zeer, zeer, zeer sfeervolle monnikentuin betreden. Hè. Dat was echt een sfeerschepping van je welste, om u tegen te zeggen.
Ja, we hebben het al eerder gehad, uiteraard, over de zwarte kat in Ochtend in Pretparkland. We gaan dat verhaal niet helemaal opnieuw doen. Maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe fantastisch sfeervol ik dat hele nieuwe themagebied vind in de Efteling. Volgens mij is dit het meest perfecte themagebied dat de hele Efteling tot nu toe heeft. En ik hoop echt dat dit een standaard is voor toekomstige themagebieden. Het is werkelijk prachtig. En de manier waarop het door bomen omzoomd is, hoe er moeite gedaan is om bestaande bomen in het gebied te behouden, zorgt voor een werkelijk sublieme sfeer.
Ja, het is enorm mooi hoe dat die oude, dikke beuk daar vlak voor de attractie staat. Hè. Dat is echt een zeer mooie boom. En eigenlijk door de 2 horecapunten, de Zwarte Kat en het Koetshuis, die eigenlijk zeer goed geplaatst zijn, heb je niet door dat je eigenlijk naast de Piranha staat bijna. Hè. Dat je in de buurt van Maxim Moritz bent. Ik ben altijd een beetje kritisch als de Efteling zegt van we gaan hier een wereld bouwen. De Efteling heeft daar zeker niet altijd de plaats voor. En ik vind dat soms ook een beetje een meesurfen op een trend die misschien de Efteling niet altijd moet doen. Maar ik denk inderdaad dat het hier in het Huiverwoud wel geslaagd is.
Ja, absoluut. Er zit heel veel relief, er zit heel veel diepte, er zit heel veel gelaagdheid in dat gebied. En het is absoluut niet zo als je voor het gebied staat dat je meteen alles in één keer kunt zien. Je kunt het echt ontdekken. Er zijn heel veel hoekjes en kantjes aan. Dat heeft zijn voordelen, dat heeft zijn nadelen. Eén nadeel bijvoorbeeld vind ik dat de hollebolle Gijs die er nu staat, broeder Gijs, een beetje verloren aan de zijkant staat. Eigenlijk had hij beter gepast vlakbij de horeca die ze daar gebouwd hebben. Ik snap dat ze hem gebouwd hebben op een plek waar vroeger al de infrastructuur aanwezig was van een vorige Gijs. Maar qua plaatsing is die niet ideaal. Maar voor de rest is het wel indrukwekkend hoe met kleine afgebrokkelde muurtjes en met warrige paadjes echt de indruk van een oud abdijpark wordt geschetst. Hè?
Ja, een van de mooiste details vond ik die kleine boomgaard die zich daar aan de linkerkant van de abdij bevond. Ja, echt een kleine boomgaard met appelbomen waarin mijn verbeelding dan echt oude monniken zouden kunnen rondlopen, appels plukkend, om daar cider van te maken bijvoorbeeld.
Er zijn ook een aantal details die misschien wat overkill zijn. Er zijn een aantal banken gemaakt van grafzerken. Je had dat ook al in de herberg De Zwarte Kat, waar je een aantal van die doodskisten had die als deel van het meubilair bij de kassas gebruikt waren. Dat was allemaal een beetje te veel in your face. En dat heb ik met die banken die gemaakt zijn van die grafzerken ook. Maar het grote plaatje klopt wel, hè?
Ja, zeker. En dan hebben we het alleen nog maar over het abdijplein gehad, hè? Het stuk gebied voor de attractie. Maar als je eenmaal de attractiegrond zelf betreedt, door de poort gaat en dan de kruisgang ingaat, dan begint de echte sfeerschepping pas echt. René Merkelbach heeft daarvoor een nieuw stuk koormuziek geschreven, dat hij ook speciaal heeft opgenomen voor de attractie.
En laten uitvoeren door een echt Gregoriaans koor, hè?
En die koormuziek zorgt echt voor een soort oudheid die opgeroepen wordt. Een monnikengezang dat galmt in de mist der eeuwen. Dat is dus als je daar onder in die donkere kruisgang staat en je hoort die ijle monnikengezang, je voelt u echt in een oude abdij waarin elke kier en achter elke hoek een donkere schaduw zit. Ik kreeg daar echt kippenvel van.
Ja. Wij moeten er voor de eerlijkheid wel aan toevoegen dat wij de attractie tot nu toe alleen nog maar verschillende keren hebben kunnen doen op de avond van de officiële opening. Dus met andere woorden, wij hebben de attractie eigenlijk alleen nog maar in het donker gedaan. De sfeer in het donker bij de attractie is subliem, ook omdat je zo door de duisternis zo weinig andere mensen ziet. Ik kan mij wel voorstellen dat overdag die aanblik enigszins anders is, als je veel zichtbaarder tussen de popcorn en suikerspin etende mensen staat.
Ja, er valt voor beide dingen iets te zeggen, hè. Want in het donker, zoals wij het gedaan hebben, had ik ook wel het gevoel dat ik niet alle details die overal waren aangebracht heb kunnen zien. Dus ik kijk
zeker
er ook
bijvoorbeeld
wel...
het kerkhof wat later komt, daar staan dan die hele stemmige lantaarns die soms ook allemaal tegelijkertijd aan en uit worden geblazen, maar die niet altijd even helder de verschillende graven verlichten, waardoor een aantal dingen ons absoluut zijn ontgaan, ongetwijfeld.
Ja, dus ik kijk er ook wel naar uit om bij daglicht al die dingen eens te bekijken. Nu, als je die kruisgang hebt gehad met die koormuziek, dan kom je daarna in de kruidentuin. En dat spreekt voor zich. Dit is eigenlijk de tuin waar de monniken hun kruiden teelden. En dat is ook letterlijk wat het is, hè. Je ziet daar rozemarijn staan, je ziet daar kolen staan. Dus dat is ook mooi aangepakt, omdat het echt een kruidentuin is.
Ja, en die kruiden... de monniken, maar voor alle duidelijkheid, ik weet niet of het de monniken zijn, want er staan ook bordjes bij de verschillende kruiden. Het zou ook best wel de kruidentuin van Virginie Charlatan kunnen zijn, want uiteraard, de monniken zijn daar al lang verdwenen. Hè?
Juist, de geesten van de monniken dan.
Of de charlatans.
Of de charlatans.
Juist.
Nu, die kruidentuin, dat is ook een deel van de wachtrij. Aan het einde van de kruidentuin is er een houten poort. En wanneer die houten poort opengaat, wordt er eigenlijk de hoeveelheid van mensen binnengelaten naar het volgende deel van de wachtrij, die ook in de hoofdshow binnen kunnen.
Want, ja, we hebben het al de hele tijd over de wachtrij, maar de Efteling noemt het zelf nogal cringy de wachtreis, om eigenlijk als het ware te insinueren dat wachten al een deel van de beleving is. Ik weet niet of de gemiddelde bezoeker dat zo zal merken, maar inderdaad, een van de rare dingen die ze doen is dat je inderdaad in het laatste stuk van de buitenwachtrij, dus het kerkhof, voorsorteert op het aantal mensen dat straks gaat plaats kunnen nemen in de attractie. Er worden evenveel mensen op het kerkhof binnengelaten als er zitjes zijn in de koorbanken. En daarna gaan de poorten van het kerkhof weer dicht. En de idee oorspronkelijk, zoals ik mij dat herinner, was dat je eigenlijk kon gaan rondwandelen op dat kerkhof, dat je op dat moment niet meer in een bepaalde volgorde moest gaan staan. Dat maakt ook totaal niks meer uit. Iedereen die op het kerkhof staat, die gaat straks tegelijkertijd in de attractie kunnen instappen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb dat dat systeem door het publiek op openingsdag in elk geval nog niet 100% begrepen, of niet 100% begrepen werd. Het werd zelfs niet geapprecieerd toen ik probeerde om voor een aantal foto's eventjes langs een aantal mensen te glippen. Die hadden echt de indruk dat ik aan het voorsteken was, ook al is dat op dat moment eigenlijk niet meer aan de orde. Ik heb het gevoel dat door de layout van dat kerkhof, en ook gewoon door het feit dat mensen niet bekend zijn met dat concept, dat idee van een free roaming stukje wachtrij niet helemaal werkt.
De plaats die je later krijgt op de banken, die wordt eigenlijk pas beslist als je de attractie effectief gaat betreden, maar dat weten mensen op dat moment nog niet. En het is ook zo dat men eigenlijk nu op dat kerkhof, nadat de poorten achter uw rug zijn gesloten, dat men er eigenlijk een soort van korte voorshow heeft in elkaar gestoken. Waaruit bestaat die voorshow? Eigenlijk uit vrij weinig. Met de stem van Raymond Thierry, daar wordt het verhaal van het verdwenen orkest nog eens bondig uit de doeken gedaan. En wat ze wel opnieuw fraai doen, is via een hele mooie soundscape uit al die graven die daar staan, al die graven die duidelijk toebehoren aan de verschillende verdwenen orkestleden, uit al die graven komen eigenlijk flarden van orkestklanken, hè, trompetten, violen. Er wordt eigenlijk gesuggereerd dat de geesten van die verdwenen orkestleden daar nog altijd rond waren. Maar als voorshow is het beperkt. Hè? Het is een beetje raar om daar in open lucht dat verhaal te horen. Er is ook net niet genoeg te zien om echt van een volwaardige voorshow te spreken. Dat is een beetje een
raar moment. Er is heel veel te zien, maar je kunt niet echt rondlopen om alles te gaan bekijken. Je ziet er al die graven van de orkestleden natuurlijk. Er is ook het mausoleum van Jozef Charlatan, waar aan de achterkant zo'n klapperende deur is ingewerkt. Een effect dat we nog kenden uit Spookslot.
Er is ook een soort schrikfontein. Een kraan waar water uitkomt in een bak. Maar daar is het ook een extra straaltje bij die mensen nat spuit.
En er is ook een in memoriam nis ter herinnering van de gebeurtenissen op 13 oktober 1876, waar een aantal kaarsen aan het flakkeren zijn. En het aantal kaarsen in de nis zou overeen moeten komen met het aantal orkestleden dat is verdwenen.
Ach,
overigens,
kijk eens.
Ik zeg nu verdwenen en het verhaal op het kerkhof zegt verzwolgen. Het wordt een beetje in het ongewisse gelaten of de orkestleden eigenlijk dood zijn, hè?
Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het verwarrende. Ze zijn verdwenen, verzwolgen, opgeslokt door het onnoembare, maar ze hebben wel allemaal een grafzerk.
Ja, het is heel raars. Ook al kunnen wij hier in de wachterij een bezoek brengen aan het kerkhof met de grafstenen van de orkestleden, en die hebben allemaal 1876 als sterfdatum, toch zijn volgens bijvoorbeeld het boek van Paul van Loon die graven eigenlijk leeg. Er ligt niemand begraven, want het orkest was in het niets verdwenen en zijn nooit stoffelijke resten aangetroffen. Dus waarom dat kerkhof daar is en ook vooral waarom je dan die muziekinstrumenten hoort opkomen uit die graven, terwijl er eigenlijk niemand ligt volgens het verhaal, dat is een beetje onduidelijk.
Na het kerkhof gaan we eigenlijk de hoogte in. Is er een hele mooie houten loopbrug doorheen het Huiverwoud, waar vroeger het heksenpad ook liep. En die houten loopbrug die brengt ons eigenlijk naar de ingang achteraan de abdij, waarmee we echt het attractiegebouw gaan betreden.
Dat pad en die brug die liggen natuurlijk in het bos waar vroeger het heksenpad liep achter het spookslot, dat uiteraard nu niet meer toegankelijk is. Het was vroeger een heerlijk stukje Efteling. En in eerste instantie vond ik het ontzettend jammer dat we dat stukje heksenpad en die doorsteek eigenlijk van aan de Spiegelaan naar het plein voor de ingang van Fabula eigenlijk zouden moeten missen. Maar het feit dat hier een stuk van de wachtrij doorheen gaat, door dat Huiverwoud, zorgt wat mij betreft wel voor een van de meest sfeervolle, zeker 's nachts, toen wij het gezien hebben, deeltjes van de attractie. Hè. Overdag is waarschijnlijk heel goed zichtbaar dat er allerlei vleermuizen aan de bomen hangen. Nu komen ze een klein beetje ontwaren, maar die waren in de duisternis bijna niet te zien. Ja, maar dat daar geen licht op gezet is of dat hun ogen voor het geen licht geven in het donker. Maar dit was voor mij een van de meest sfeervolle stukjes van het hele themagebied. Juist omdat je eigenlijk weggaat van de grote drukte van het abdijplein en je daar in één keer met je groep in de stilte van dat bos, voor je de abdij gaat kunnen betreden, afgezonderd wordt.
Ja, het is ook een groots bos. Hè. Je hebt ook echt het gevoel van, Ik sta hier nu op die brug omringd door beuken. En daarbij komt dan nog eens dat ze daar een vrij indrukwekkend geluidssysteem hebben. Want ook daar in die bosjes klinkt een soort laag, katachtig gegrom van dat onnoembare monster. En dan, aan de ingang van de attractie, staan er een paar medewerkers die u gaan indelen.
Familieleden van de charlatans?
Juist. En die gaan u vertellen via welke ingang je de catacomben van de abdij zal betreden en waar zich dus ook de deuren bevinden om effectief de kapel binnen te gaan.
We moeten het misschien nog eens hebben over die medewerkers voor we verder gaan met de attractie zelf. Want net zoals bij Tower of Terror is ook hier in de Efteling gekozen om de medewerkers de kans te geven om een soort van rolletje op te nemen. Dit zijn niet de joviale, vriendelijke Efteling-medewerkers van een Symbolica of een Villa Volta of een Droomvlucht. Dit zijn wat zwijgzame, norse, geheimzinnige Efteling-medewerkers die hun taak in stilte uitvoeren, hebben een minimum aan woorden, de weg wijzen naar het volgende deel van de wachtrij of naar de eigenlijk kapelzaal.
Ja, ik vind dat ook wel werken en passen bij deze attractie.
Ik vond dat
eigenlijk.
Ook. Ik weet dat er behoorlijk wat Efteling-liefhebbers daar twijfels over hadden. Dat ze vonden dat dat niet paste bij de Efteling. Dat ze dachten dat bezoekers het niet zouden begrijpen waarom ze daar zo'n dorst worden aangesproken. Maar ik vond het eigenlijk ook door het sfeertje van de duisternis waarin wij de attractie voor het eerst hebben kunnen doen, echt perfect passen. Die vaak in lange gewaden geklede medewerkers met een lantaarns waardoor ze als het ware zwevende lichtpuntjes doorheen het gebied werden. Ik vond dat perfect passen bij de sfeer van Dans Macabre.
Ja, en daarbij komt dan nog eens, je zegt het nu al, die lantaarns, en ik wil dat toch graag even benadrukken, want dat zijn van die details waar ik gelukkig van word. Het licht dat die lantaarns geven, het warme oranje licht dat uit die lantaarns komt, dat stak perfect af tegen het overige kleurenpalet van Dans Macabre. Tegenover die blauwe, groenachtige tinten van de attractie waren die warme gloedjes van die lantaarns echt de perfecte lichtjes voor die abdijmedewerkers.
Misschien moet het nu eventjes hebben over de operations van de attractie. In de attractie bevinden zich 6 koorbanken. Die 6 koorbanken bevatten elke 3 rijen van 6 zitjes. En dat betekent dat er dus 18 personen per koorbank in mogen stappen. En vanaf die verdeelplek aan de ingang van de abdij wordt dus eigenlijk uitgestuurd naar 1 van 6 deuren. Het spookslot had een fantastisch mooie wachtruimte met heel veel sfeer. Er is geen pre-show meer in de attractie van Dans Macabre. En de aankleding is minimaal in het gebouw. Je wordt letterlijk in een vrij nauwe gang gestuurd met z'n 18 richting een deur waar je vervolgens staat te wachten. Terwijl op de achtergrond de soundscape van het oude spookslot weer klinkt. En waar je eigenlijk voor een deur je tijd staat af te tellen voor die open gaat en je de kapel mag betreden.
We hebben het een aantal keer tegen elkaar gezegd. Het zijn nauwe gangen. Het is niet per se onsfeervol, want het roept wel ook echt die oude sfeer op van die donkere gangen van het spookslot. Er zijn een aantal fraaie gargouilles in die gangen. Maar het verhaal dat daar buiten op het kerkhof wordt verteld, zouden ze eigenlijk beter hier afspelen.
Ja,
en dat
absoluut.
Zou dan ook eigenlijk tegelijkertijd een ode kunnen zijn aan het spookslot, want eigenlijk dat verhaal werd ook verteld op dat moment, vlak voor je de hoofdshow betreden. Dus dat zou eigenlijk wel passend zijn op die plek. En ik denk dat mensen meer hun aandacht erbij houden op het moment dat het zich in een overdekte, donkere ruimte afspeelt, dan dat het in de open lucht, omringd door beelden en graven, wordt verteld eigenlijk.
De verteller van het spookslotverhaal, Tom van Beek, is helaas al een jaar of 20 overleden, dus die kunnen ze niet meer vragen, maar iemand met een gelijkaardig stemtemmeren die het verhaal op een gelijkaardige manier zou kunnen lezen op die plek. Waarom niet? Het zou het wachten wat doorbreken. En zeker op openingsavond was het wachten eigenlijk wel behoorlijk lang en saai voor we de eigenlijke attractie konden binnengaan. Ik heb ook persoonlijk het vermoeden dat door het feit dat je daar lang moet wachten, dat door het feit dat door de duisternis er relatief weinig sociale controle is, dit wel eens de eerste plek zou kunnen zijn van de attractie waar we straks vandalisme gaan aantreffen op de muren.
Ik hoop het van harte van niet, natuurlijk, maar ik snap het waarom je het zegt.
Het tweede probleem met de manier waarop de inleiding daar gebeurt, dat is het feit dat er geen groepers zijn. Je wordt per 18 ingelaten, maar dat betekent dat je gewoon een rijtje van 18 personen klaarstaat om die banken te gaan betreden. Het betekent ook dat je geen keuze hebt over waar je gaat zitten. Je hebt geen keuze of je vooraan gaat plaatsnemen of achteraan gaat plaatsnemen. Maar sterker nog, stel dat je met een gezin bent van 4, dan kan het best zijn dat er bijvoorbeeld 2 gezinsleden helemaal aan de linkerkant van 1 rij moeten plaatsnemen en nog eens 2 gezinsleden helemaal aan de rechterkant van een andere rij. En je zag op openingsavond dat zodra dat gebeurde, mensen onder elkaar, als het ware, voor het instappen, gingen gaan kijken van hoe ze de rijen op een logische manier konden indelen, zodat iedereen wel bij elkaar kon zitten. En dat leverde behoorlijk wat beslommering op bij het instappen.
Ja, absoluut. En we moeten dat ook zeker zeggen. De eerste keer toen we de attractie gedaan hebben, zaten wij op de achterste rij. En dat zijn niet de meest comfortabele plekken. Hè.
Daar is iets raars mee aan de hand. Hè. Ja. Bij de Vliegende Honden heb je ook van zo'n tribune-seating, waarbij als het ware de achterste rij wat hoger zitten dan de voorste. Maar daar is de vloer ook hoger. Hier heb ik het gevoel dat de vloer van alle drie de rijen even hoog is. Met als gevolg dat je op de achterste rij eigenlijk in veel gevallen niet eens bij je voeten aan de grond gaat kunnen zitten.
Ja, want wij zijn allebei geen kleine mensen en wij zaten op de achterste rij en onze voeten gingen gewoon te bungelen. Hè. Dus dat was een beetje een gekke gewaarwording.
Absoluut. En wat we ook merkten, maar ik vermoed dat daar nog een oplossing voor gezocht kan worden. Dit is zoiets Eftelings. Ook al wordt operations vaak in het ontwikkelen van een attractie meegenomen, toch worden de meest voor de hand liggende dingen vaak over het hoofd gezien. Wat wij bijvoorbeeld merkten is dat er heel weinig plek is in die koorbanker om spullen en bagage op te bergen. Je kunt niks onder of achter je benen stoppen. Je hebt al een netje, maar daar past niet zo heel erg veel in. En bijvoorbeeld mensen die bij ons in de koorbanken plaatsnamen en die een hele camera met zich mee hadden, die wisten niet goed wat daarmee te doen. Ze hebben dat uiteindelijk aan een Efteling-medewerker meegegeven. Maar straks komen er hele schoolreisjes vol met kinderen met rugzakken en tassen naar de Efteling. En ik weet eigenlijk niet hoe je die dingen daar allemaal op een makkelijke manier in gaat kunnen steken. Ik vermoed niet dat de mogelijkheid bestaat om aan de zijkant nog ergens kastjes te maken waar spullen in gelegd kunnen worden. Maar ik denk dat het misschien wel een goed idee zou zijn om middels een bordje aan het begin van de attractie mensen te waarschuwen dat de beschikbare ruimte voor het meenemen van bijvoorbeeld bagage wel heel erg beperkt is.
Ja, we hebben gezien hoe hard dat ze daar op gewerkt hebben bij Baron ook. Hè. Hoeveel verschillende oplossingen dat daar destijds de revue gepasseerd zijn. Dus het zal afwachten zijn hoe dat zich hier gaat ontwikkelen. Nu, we zijn toen gaan zitten, we hebben plaatsgenomen met onze bungelende voeten. De medewerkers hebben met hun lantaarns alles gecontroleerd en toen zijn de deuren dichtgegaan.
Uiteraard, dit was de eerste keer dat we deze attractie gedaan hebben. Maar als je binnenkomt, kun je niet anders dan onder de indruk zijn van de enormheid van de zaal waar je op dat moment zit.
Het is groots.
Los van een aantal attracties in Amerika, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de enorme hal met al die stormtroopers in Rise of the Resistance, moet dit visueel een van de grootste attractiegebouwen zijn. Uiteraard zijn er grotere attractiegebouwen. Het is de Small World in Parijs, is als hal natuurlijk vele keren groter dan de kapel hier. En alleen al het achtbaangebouw van Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind in Epcot, is waarschijnlijk minstens dubbel zo groot als dit gebouw. Maar het grote verschil is, dat zijn gebouwen die je in het donker ziet, dus die je maar gedeeltelijk ziet. In dit geval, deze kapel, als je binnentreedt, zie je die, ook al is het vrij donker, in één keer in zijn grootsheid. En dat maakt een enorme indruk, in het bijzonder afgelopen woensdag. Want uiteraard hadden onze ogen al kunnen wennen aan het donker. Ik kan me voorstellen, als je overdag de attractie voor het eerst betreedt, en het is een hele zonnige dag, dat je misschien alleen maar het uitgelichte orgel gaat kunnen zien. In ons geval was het al 2 uur donker toen we voor het eerst in de attractie binnenstapten. En dat betekent dat we eigenlijk perfect die hele enorme hal konden zien. En wat was dat indrukwekkend.
We hebben elkaar aangestoten en gezegd, we zitten in Dans Macabre.
We zitten in Dans Macabre. Er was eindelijk een einde gekomen aan die lange weg die begonnen was van de aankondiging van het verdwijnen van het spookslot, via de sluiting van het spookslot, tot de officiële opening die we mochten meemaken. Hè.
In het midden van de kapelruimte staat een grote kist met een hoop instrumenten daarin. Het is letterlijk een hoop. En te midden van die instrumenten zit ook opnieuw de zwarte kat te spelen. En eigenlijk via een heel mooi, fraai geluidseffect wordt er gesuggereerd dat de kat die instrumenten bespringt of daaraan vasthangt met de klauwen. Want je hoort af en toe een trompet, je hoort af en toe de snaren van een viool aangeraakt worden. Die kat is eigenlijk aan het huppelen tussen die instrumenten. En het moment dat de deuren zijn dichtgeslagen, kort daarna is er eigenlijk een bliksemflits. En die bliksemflits die slaat als het ware in op die bak met muziekinstrumenten. Er is een rookpluim en de kat is verdwenen. En dan wordt de ruimte in duisternis gehuld.
Ja, en op dat moment voel je eigenlijk ook voor het eerst dat je in attractie zit. Ik bedoel, je weet dat je in attractie zit, je hebt net plaatsgenomen in een koorbank, je hebt die beugels dicht gedaan. Vanaf dat moment voel je voor het eerst het apparaat waar je in hebt plaatsgenomen, want je merkt dat de hele machine begint te werken. Hè?
Ja, en je voelt ook eigenlijk meteen de grootte van dat ding, hè?
Juist, absoluut. En er wordt als het ware gesuggereerd dat die kat in één keer een monsterlijk grote gedaante aanneemt, gaat rondwandelen en bij elke stap die ze zet, voel je als het ware een soort van gebons dat door de hele zaal gaat. Hè.
Het licht blijft uit en dan draai je de koorbank eigenlijk een stukje. Er klinkt een korte orgelnoot en dan wordt uw aandacht ineens naar boven getrokken uiteraard, want dan hangt daar ineens de dirigent Joseph Charlatan als animatronic.
Toen ik voor de eerste keer de attractie deed, overviel me in één keer de gedachte dat het eigenlijk heel erg raar was dat wij naar een dirigent aan het kijken zijn. Want in principe, als je een dirigent ziet die een orkest dirigeert, dan kijk je op de rug van de dirigent die het orkest dirigeert dat voor hem zit. In dit geval staat hij eigenlijk met zijn rug naar het orgel gericht. Een heel mooi effect hoe hij in één keer uit het niks tevoorschijn komt. En dirigeert hij een onzichtbaar orkest of dirigeert hij ons op de een of andere manier? Ik moet eigenlijk toegeven, ik vind het jammer dat er niet meer instrumenten van het orkest of dat er geen aanwezigheid van een volledig orkest gesuggereerd wordt. Bijvoorbeeld via projecties van schaduwen van instrumenten om als het ware... Want je hoort ze ook, hè, als de Dans Macabre begint te spelen, dan is het duidelijk dat er niet zomaar 2 of 3 of 4 instrumenten aanwezig zijn, maar dat het volledig symfonisch orkest aanwezig is. Ik vind het jammer dat er niet meer moeite gedaan is om te suggereren. Ik snap, je kunt geen 80 orkestleden in animatronics vorm daar gaan plaatsen, maar het is jammer dat er niet meer moeite gedaan is om in elk geval de aanwezigheid van een volledig orkest ook visueel te suggereren. Nu is het een beetje raar zoals hij, als het ware, jou aan het dirigeren is in plaats van dat hij dat orkest dirigeert.
Ja, en ook vooral omwille van het feit dat dan de muzikanten die effectief wel aanwezig zijn, dat die ook pas vrij laat verschijnen.
Juist.
De muzikanten die aanwezig zijn, de levende, dode muzikanten, de ontbindende harpist, de pianist die zijn hoofd net iets te ver kan draaien, ja, die verschijnen letterlijk pas op de apotheose van het muziekstuk. Hè. En daardoor had ik ook wel een beetje het gevoel van, ja, zijn wij hier nu alleen en waarom zijn we hier en naar wat moet ik nu kijken?
Ja, het moment tussen het verschijnen van de dirigent, het start van de Dans Macabre en het moment dat je de animatronics van de orkestleden kunt zien, dat duurt te lang. En ik moet eerlijk toegeven, de eerste keer dacht ik van, oei, hier gaat iets mis.
Ja, ze zijn stuk.
Ze zijn stuk of de lichten gaan niet aan of zo. Pas helemaal op het einde verschenen ze, maar in mijn ogen te laat. En dat maakte het stuk tussen het moment dat het lichten aanging en het moment dat het de schijf echt begon te kantelen en ik ook een beter beeld kreeg van de animatronics, wat te lang duren.
Ja, wel, en daardoor zakt de show ook een beetje in op een gegeven moment. Hè. Zeker met het tussenstuk. Er zit een stuk in de Dans Macabre die niet in het stuk zat zoals het in het spookslot werd gebruikt. Mm-hmm. En dat is ook een rustig gedeelte van de Dans Macabre, waardoor dat de show zoals die nu is op dat moment een beetje inzakt.
Toen ik hoorde dat René Merkelbach een verkorte versie van de Dans Macabre zou schrijven en dat dat de meest meedogenloze versie van de Dans Macabre zou worden, had ik in mijn hoofd altijd gedacht dat eigenlijk zo'n beetje alle solo-momenten van de viool eruit zouden worden gehaald en dat je letterlijk dat thema van de Dans Macabre 2 minuten, 2,5 minuten, 3 minuten eigenlijk in crescendo uitgewerkt zou zien naar totale apotheose. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Er zijn weer chronologisch stukjes geselecteerd uit de oorspronkelijke Dans Macabre. En ik snap dat dat met veel respect is gebeurd. Maar ik denk dat ik geneigd zou geweest zijn om eigenlijk die muziek te gaan herschrijven. Zodat je een iets gebalder, iets opzwepender stuk muziek zou krijgen. Dat echt toewerkt naar een hoogtepunt. Zonder dat er veel solo's van viola aan het begin en het eind te horen zouden zijn. Daarvoor maakt de schijf ook eigenlijk veel te veel lawaai. En zonder dat er ook andere rustmomenten in het middenstuk zijn. Eigenlijk had ik liever gehad dat ze wat dat betreft de blauwdruk van de muziek voor Villa Volta hadden gebruikt, dan eigenlijk een soort van chronologische selectie van elementen uit de oorspronkelijke Dans Macabre.
Juist. Ik snap het. De viool is natuurlijk ook aanwezig. Helaas, is dat geen Pepper's Ghost meer, zoals die vroeger in de catacombe te zien was, maar is het meer een soort van ja, videoprojectie op een soort gaas, denk ik.
Ja, je zegt dan nu, helaas is het geen Pepper's Ghost meer. Ik moet eigenlijk bij zeggen, helaas zijn er geen Pepper's Ghosts.
Nee, er zijn geen Pepper's Ghosts.
Er zijn heel veel Pepper's Ghosts verdwenen toen het spookslot is verdwenen. En wat we voor teruggekregen hebben, zijn die projecties. Een aantal monniken die achter muren verschijnen en zijn voor de rest heel erg fysiek aanwezige animatronics. Hè. Het mooie van een Pepper's Ghost effect is uiteraard die suggestie van het feit dat het een geest moet voorstellen. Een Pepper's Ghost maakt figuren doorzichtig en geeft ze echt een soort van buitenwereldse incarnatie. Dat is niet het geval met animatronics zoals ze hier in Dans Macabre te zien zijn. De pianist, de harpist, de rechters met de triangels, de dirigent, die manifesteren zich daar als echte fysiek aanwezige wezens.
Ja, absoluut. Het effect met de harpist die haar hoofd door haar snaren steekt, dat vind ik fijn gedaan. Maar de viool is, ziet er qua uitwerking eigenlijk vrij 2D uit en ziet er eigenlijk tijdelijk uit. Ziet er als een soort van oplossing uit, als een goed effect niet zou werken.
Vroeger zat er in het hekwerk van Dans Macabre zo'n kijkertje met een schermpje achter waar je een animatie van de viool kon zien. Zou dat dezelfde animatie kunnen zijn als die nu gebruikt wordt in Dans Macabre?
Het ziet er wel zoiets uit. Ik ga het zo zeggen. Het is eigenlijk, vind ik, niet de uitvoering die de viool verdient. Want die viool is de rode draad, is de hoofdrolspeler van de Dans Macabre. Naast natuurlijk Joseph Charlatan als je het over deze show hebt. Dus die verdient een betere uitvoering.
Ja, absoluut. Op het hoogtepunt van de attractie begin je behoorlijk snel rond te draaien. De schijf gaat ook van links naar rechts, waardoor ik mij een beetje de pianist met dat ronddraaiende hoofd begon te voelen. Want ik merkte zelf dat ik eigenlijk als een beetje in paniek aan het rondstaren was naar waar ik de animatronics kon zien. En dat was de ene keer al beter dan de andere keer.
We hebben een aantal keer gedaan en ik heb wel iedere keer moeite moeten doen om de figuren te zien.
Ja.
En dat is eigenlijk zonde, want het zijn fraai ontworpen en heel fraai vormgegeven karakterkoppen. Dus dat komt nog niet helemaal tot zijn recht.
De Efteling verbloemt dat feit een beetje door te zeggen van er is zoveel te zien dat je echt wel verschillende keren de attractie gaat willen doen om alles te kunnen zien. Maar ik vind dat persoonlijk niet de definitie van herhaalwaarde. Herhaalwaarde van een attractie wil zeggen dat je die zo fantastisch goed vindt dat je die nog een keer en nog een keer en nog een keer wil beleven. Niet dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk de helft gemist hebt en dat je daardoor nog een tweede of een derde of een vierde keer de attractie wil doen om er zeker van te zijn dat je alles gezien hebt dat er te zien is. Want ik ben er eigenlijk vrij zeker van, we hebben het nu een aantal keer kunnen doen, dat er nog altijd dingen zijn, onder andere bijvoorbeeld Esmeralda in de crypte, heb ik nog nooit gezien. En ik ben er zeker van dat er nog dingen zijn die ik niet gezien heb. En voor alle duidelijkheid, zolang je maar genoeg andere dingen te zien hebt, is dat geen probleem. Maar door het voortdurend draaiende ritssysteem had ik vooral het gevoel dat ik te weinig de kans kreeg om de dingen te zien die ik wou zien. Ik zag dingen voorbij zwiepen, ik zag dingen in de verte, ik zag dingen die hoog in de lucht waren op het moment dat ik met mijn koorbank helemaal beneden was. En het frustreerde mij, meer dan dat het mij fascineerde om te zeggen van ik wil het nog 2, 3, 4, 5 keer gaan doen om meer te gaan zien. Ik verlang naar een rit waar ik een veel beter beeld van het geheel kon krijgen.
Tijdens de apotheose van de muziek komt er ook koor bij en dat is niet zomaar, hè?
Nee, dat is niet zo. Maar een van de wat frustrerende dingen bij eerdere attracties van de Efteling is dat er vaak een heel verhaal werd uitgewerkt. En als je dan in een attractie stapte, denk maar aan Villa Volta, denk maar aan Baron 1898, en de attractie liep af, dan had je het gevoel dat het verhaal niet afgelopen was. Het verhaal stopt aan het eind van de voorshow op het moment dat je in de attractie stapte en er was niet echt een bevredigend einde. De Efteling heeft geprobeerd om bij Dans Macabre daar een verandering in te brengen. En het is eigenlijk vooral dat koor dat op dat moment een leidende rol krijgt. Op het moment dat het koorgezang verschijnt, ontstaat eigenlijk een strijd tussen de originele monniken die in de abdij aanwezig zijn en het ondoenbare. Het ondoenbare dat jou als publiek als het ware in het rond aan het draaien is. En het zijn de gezangen van de monniken die als het ware dat ondoenbare proberen te bedwingen, proberen een halt toe te roepen en er uiteindelijk in slagen om het ondoenbare terug te laten verdwijnen, wat jou de kans geeft om de abdij te verlaten. En daardoor hoor je ook op het einde Vade Retro, ga weg. Voor je de Exorcist gezien heeft een bekend zinnetje uit het kerkelijke ritueel van de duivelsuitdrijving. Het ondoenbare is door het liturgische gezang van de monniken even verdreven en dat geeft ons de kans om uit de koorbanken te stappen en de attractie te verlaten.
En je vergeet nog de drop die we gemaakt hebben op het einde natuurlijk, want die drop die wordt ook begeleid door een heel kort muziekeffectje, wat ik heel mooi gedaan vind, want de gillende koorstemmen die volgen als het ware eigenlijk de valpartij die je maakt en zorgen eigenlijk voor een vrij dramatisch effect.
Zo glissando, hè?
En daarna, ja, je bent gevallen, je hebt de drop gemaakt, de monniken hebben u terug ter aarde gebracht, de lichten gaan aan, de beugels gaan los, je kan recht staan en de verwensing is verbroken.
Juist. En dat was het moment waarop ik jou tijdens ons eerste ritje aankeek en vroeg, en Thibaut, wat vond je ervan?
Wel, maar Erwin, mag ik nu echt zeggen wat ik toen tegen jou gezegd heb?
Zeker, absoluut, absoluut.
Ik heb toen gezegd, hier is nog werk aan.
Mm-hmm.
Ik ga mijn woorden wikken en wegen, want ik weet, samen met heel veel andere mensen, wat voor een bijzondere attractie dit is, en op wat voor bijzondere, bijna gewijde grond Dans Macabre gebouwd is. En ik voel ook hoeveel hart dat hier door Jeroen Verheij en zijn team is ingestoken. Maar Dans Macabre is nog niet af.
Zo voelt het niet, hè?
En Dans Macabre is daardoor ook nog niet 100% goed. Maar, opnieuw een maar, ik voel hoeveel potentieel en hoeveel waarde dat er wel in deze attractie zit. En ik geloof ook dat het met een paar veranderingen en een paar herprogrammeringen, want ik geloof ook echt dat daar het grootste werk nog in zit. Ik geloof, er moet niks meer gebeuren als het gaat over afwerking of animatronics. Die dingen staan er, het decor is af.
Wel, we hebben een aantal dingen opgenoemd. We zouden nog graag echte violen zien, we zouden graag projecties van een orkest zien. We zouden die wat armetierige projectie van dat onnoembare graag anders zien.
Ja. Los van die dingen, bedoel, het decor is fantastisch, imposant, geweldig afgewerkt, geweldige details, mooie muziek, mooie soundscapes.
Geweldig geluidssysteem.
Heel indrukwekkend geluidsdecor. Maar de show, de cadans, het ritme, de programmering van de effecten, de regie van de show, het dirigeren van de show, en dan heb ik het niet over Joseph Charlatan, maar over letterlijk het dirigeren van de showbeleving, het dirigeren van de showprogrammering, zit nog niet juist. En daardoor zat ik ook niet 100% in de show op het moment dat ik hem beleefde. Ik zat naar heel veel dingen te kijken en ik vond heel veel dingen indrukwekkend en goed gevonden en prachtig ontworpen. Maar ik denk gewoon door het feit dat het ritme van dat indrukwekkende intamin-systeem en het ritme van de Dans Macabre en het ritme van de show-elementen nog niet 100% op elkaar zijn afgestemd, ik niet ten volle in de showbeleving zat.
Ja, dat was eigenlijk kort door de bocht ook wat ik voelde. Ik was onder de indruk van het technische spektakel, ik was onder de indruk van de decoratie, ik was onder de indruk van de animatronic van Joseph Charlatan. Maar de show, zoals ik die beleefde, die raakte me veel minder dan ik eigenlijk had gehoopt. En dat had met een aantal dingen te maken. En één daarvan was de frustratie die ik voortdurend ondervond, dat de dingen die ik wilde zien zo weinig lang of zelfs niet te zien waren. En dat ik het gevoel had dat er een show aanwezig was die vele keren beter was dan de versie van de show die ik op dat moment te zien kreeg. En ik weet eigenlijk niet waaraan het ligt. Jij zegt nu van de programmering moet anders. Maar het is wel zo, we hebben de attractie verschillende keren gedaan. Op verschillende koorbanken. En dan kreeg je toch telkens een behoorlijk andere variant van die Dans Macabre te zien. En ik vraag me eigenlijk af of het ligt aan de programmering. Of dat het eigenlijk ligt aan het ritssysteem. Waarbij het ritssysteem zo groot is. En de variatie afhankelijk van de koorbank en zelfs vanaf de positie binnen een koorbank zo significant, dat het eigenlijk zo is dat elke rit behoorlijk verschillend is. En dat er waarschijnlijk een heleboel plaatsen zijn in de attractie waarvan je een behoorlijk goede rit kunt hebben, maar dat er ook een behoorlijk aantal plaatsen zijn waarvan wat je ziet en hoe je het ziet, zeker als je nog niet weet waar je moet kijken, omdat dit waren onze eerste ritten, je vaak het gevoel hebt dat je naar de verkeerde plek aan het kijken bent volgens wat er eigenlijk te zien is. Misschien ligt het frustrerende wel in het ritssysteem. Het is een fantastisch ritssysteem, kan ongelooflijk veel dingen. Het is volgens mij onmogelijk te programmeren, is op zo'n manier dat elk zitje een goede rit krijgt. En misschien hebben wij afgelopen woensdagavond niet de beste ritjes gekregen die dat systeem in zich had, terwijl andere mensen dat wel hebben gehad. Want ik geef eerlijk toe, toen ik de enorme enthousiaste reacties hoorde van zoveel mensen die aanwezig waren op dat evenement, en dan later op opening zag ook van de vele duizenden fans die waren afgezakt naar de Efteling om Dans Macabre te gaan bekijken, vroeg ik me eigenlijk af van, ligt dat nu aan mij? Waarom hoor ik zo weinig kritische klanken bij de dingen waarvan jij en ik allebei tegelijkertijd vaststelden dat ze in onze ogen niet 100% in orde waren.
Ja, en het voelde ook een beetje raar om niet zo lyrisch te kunnen zijn als we hoopten dat we gingen kunnen zijn.
Terwijl heel veel mensen om ons heen euforisch waren over wat ze hier meegemaakt hadden. Hè? En vooral duidelijkheid, er zijn heel veel redenen om euforisch te zijn. Het is een prachtig themagebied, het is een geweldig gebouw, de sfeerschepping is fenomenaal. Maar als puntje bij paaltje kwam, waren de ritten die wij gehad hebben niet van het niveau waarop ik eigenlijk de hele tijd had zitten hopen.
Nu, ik geloof wel dat die er gaan komen eigenlijk. We hebben van een aantal mensen gehoord die tijdens de previews ritjes zijn gaan maken, dat die ritjes, en dat kan uiteraard, zoals je daarnet zei, liggen aan de plek die ze hadden op de koorbanken, maar dat die ritjes zodanig anders waren als de ritten op openingsdag. Dat kan aan de plek op de koorbanken liggen, maar dat kan ook liggen aan het feit dat er nog heel veel gesleuteld is aan de show. Ik hoop ook echt van harte dat er nog gesleuteld gaat worden aan die show. En ik geloof ook dat we die show nog gaan meemaken op een optimalere manier.
Ja, ik denk sowieso dat los van wat je kunt zien, dat er echt nog laaghangend fruit is die je kunt plukken om de attractie beter te maken. Of ze het op korte termijn gaan doen, dat weet ik nog niet. Maar ik geloof echt dat deze attractie nog beter kan zijn dan ze al is. Ik hoop ook echt dat Efteling zich niet laat verblinden door de euforie die gepaard is gegaan met de opening van de attractie. En vanzelfsprekend de hype die dan ontstaat onder bezoekers en Efteling hier, liefhebbers. En dat ze op een neutrale manier kan kijken naar deze attractie. En ook vaststellen met ons dat er echt nog verbeterpunten mogelijk zijn. Ik kan bijna niet geloven dat wij de enige twee mensen ter wereld zijn die uit die attractie zijn gekomen met gefronste wenkbrauwen.
Nu, er zijn genoeg voorbeelden in de Efteling te vinden van scènes die geherprogrammeerd zijn of zelfs geherdecoreerd zijn, waar dingen aan toegevoegd zijn, dingen die herbekeken zijn. En ik gun de Efteling ook absoluut de tijd om deze attractie nog beter te maken, want de originele figuren van de muzikanten die dat daarboven in die rosettes te zien zijn, die zijn zo interessant dat het zonde is om ze door een eigenlijk matig in elkaar gestoken show verloren te laten gaan. Dus ik zou het absoluut fijn vinden om in het oog te houden hoe deze attractie komende tijd nog erop vooruit kan gaan. Dus het is ook echt een oproep naar de Efteling toe om de tijd te nemen en de moeite te nemen om echt uit te puren hoe dit nog beter kan.
Ja, want wat er staat is fantastisch in vooral duidelijkheid. De hardware van de attractie, de software van het verhaal eromheen en de wereld die het huiverwoud is, die is geweldig. En zelfs op wat er in de attractie aanwezig is, heb ik eigenlijk weinig tot geen kritiek. Maar zodra de muziek begint te spelen en de schijf begint te dansen, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat er een betere versie van Danse Macabre, de rit, mogelijk is dan de ritjes die wij afgelopen woensdag gehad hebben. En misschien gaan we die over een week of over twee weken, als we nog eens naar Danse Macabre gaan en die attractie doen, in één keer meemaken. Niet omdat die attractie anders geprogrammeerd is, maar omdat we in een heel ander zitje, in een heel andere koorbank gaan terechtkomen en in één keer merken dat dat de golden seat is van waaruit je de beste ervaring hebt. Hè. Dat heb je bij heel veel attracties. Dat er echt betere plekken zijn. Denk maar aan attracties als Soarin' of Flight of Passage, waarbij je altijd zegt van ga voor dit zitje of ga voor dat zitje. Mogelijkerwijs is dat bij Danse Macabre ook zo. Waarom dat er in dit geval heel veel koorbanken met heel veel verschillende zitjes zijn en de wachtrijen om de attractie op dit moment te doen heel erg lang, is het best mogelijk dat het een behoorlijke tijd zal duren voor liefhebbers hebben uitgevogeld wat de beste plek, wat de golden seat van Danse Macabre is. Dus misschien is die er al hè? En gaan we in de toekomst misschien gaan proberen om steeds weer op die plek terecht te komen. Maar voor hetzelfde geld kan de ritervaring ook beter gemaakt worden voor alle zitjes. En er is absoluut een Erwin die hoopt dat dat nog gaat gebeuren.
Ja, absoluut. En ik denk dat ik echt met het hand op het hart kan zeggen dat we, het zij door herzieningen vanuit de Efteling zelf, het zij door de tijd eroverheen te laten gaan, dat we een betere, nog betere Danse Macabre gaan meemaken. En ik vind ook echt, ik denk dat de Efteling wel een hit te pakken heeft, hoor. Als je ziet wat de wachttijden waren de afgelopen dagen, denk ik echt dat dit een attractie zal worden die niet alleen de fans die het zien als een ode aan het spookslot, maar ook echt het grote publiek, die gaan dit in hun hart sluiten. Dus ik geloof echt dat Danse Macabre een win is voor de Efteling. Ik vind het goed dat er zo'n een bijzondere, excentrieke toevoeging aan het park is gebeurd. Daarom des te meer is het belangrijk dat die dans in die abdij, die duistere dans, dat die echt nog geperfectioneerd wordt.
Zeg, je verwijst hier naar die extreem lange wachtrij die er op openingsdag stond. Ik geloof dat er in totaal voor 260 minuten aan wachtrij stond. Dat is bijna 4,5 uur. Ik weet niet of die wachttijd echt ooit zo lang is geweest. Dat waren de cijfers die de app weergeeft. En ja, het is een nieuwe attractie, dus de Efteling ontbreekt het volgens mij nog echt aan wachttijddata om dat goed in te schatten. Maar goed, er was in elk geval een hele lange rij. Die hebben we ook gezien vanuit de lucht via persfoto's, die de Efteling nogal trots naar de pers rondstuurde. Dat betekent in mijn ogen twee dingen. Ten eerste, het publiek van de Efteling houdt ook van attracties met een duister randje, met een donker randje. En terwijl we bijvoorbeeld een beetje sakkerden op de zoetsapigheid van Symbolica en het feit dat de Efteling daar zo'n beetje alles wat duister is vanaf had geveld, zien we hier dat als de Efteling dat duistere randje dat zo typerend is voor zoveel dingen in de Efteling omarmt, dat het publiek die attractie ook omarmt. Laat dat een belangrijke boodschap zijn aan de Efteling.
Absoluut. En ook, je hebt geen indrukwekkende achtbaan nodig om mensen warm te maken voor iets. Dit soort bijzondere attractietypes, die vinden ook een weg naar een breed publiek. En mensen voelen dat wanneer het iets uniek is, hoor. Dus dit is goed.
Mag ik nog één dingetje zeggen over die enorm lange wachtrij op openingsdag?
Ja?
Eigenlijk is dat wel raar, hè, dat na jarenlang testen op de Python en Symbolica en de Lavemonorail en het afgelopen zomer ook nog op Droomvlucht Efteling voor de opening van zijn nieuwste attractie, gewoon geen digitaal wachtrijsysteem op zijn plek had. Hè? Ik bedoel, als er één moment was de afgelopen 5 jaar waarop je zo'n systeem ready to go wou hebben, ja, dat was dat nu wel eigenlijk. Hè. Ik heb geen idee waarom die IT-afdeling al die testjes heeft laten doen de afgelopen jaren, om dan nu op het moment dat het misschien het meest nodig is van allemaal, gewoon afwezig te zijn. Hè. Ik heb ooit, toen ik nog naïef en onschuldig was, 2 keer 2,5 uur gewacht om op openingsdag de Vliegende Hollander te doen. En op openingsdag bij Baron 1898 en Symbolica was de situatie eigenlijk niet anders. Wat hadden ze gedacht dat het Huiverwoud zou zijn? Een soort nest waar je de meeste dagen van het jaar bezoekers moet geld toestoppen om er te willen komen? Ik kreeg als abonnementhouder vandaag een mailtje in de bus dat er, zoals verwacht, veel belangstelling was voor Dans Macabre. Zoals verwacht, dus ze hadden het verwacht. Waarom Jonas Rietbergen dan niet eens achter zijn scrubs vandaan vissen en vragen of het geen tijd is om eindelijk eens wat nuttig te doen met al die verzamelde data en lijntjes programmeercode van de afgelopen jaren. Bezoekers 4 uur lang, of zelfs 3 uur lang, of zelfs 2 uur lang laten wachten met de drukke herfstweekenden die er nu aankomen en de winter Efteling, dat is onverantwoord.
Wel, laat ons zien of die populariteit aanhoudt en laat ons dan ook hopen dat de Efteling inziet dat als Dans Macabre zo populair blijft als dat die nu is, dat dit soort attracties goed zijn voor de Efteling en dat de Efteling op die manier ook trouw blijft aan haar eigen identiteit door goed te kijken naar haar roots en door een combinatie te maken van een ode aan iets wat zo bepalend is geweest voor hun identiteit als het spookslot in combinatie met moderne technieken en met een modern ritssysteem. Dat ze eigenlijk op die manier echt wel goud in handen hebben.
Absoluut. En ook al knaagt er nog altijd iets wat betreft de uiteindelijke ritervaring die we afgelopen woensdag hebben gehad. En dat knagen wordt minstens zo hard veroorzaakt door het feit dat ik eigenlijk vanuit de fancommunity bijna uitsluitend positieve dingen hoor, waardoor ik mijn eigen oordeel ook wat in vraag begint te stellen. Waardoor ik echt zo mijzelf afvraag van, ligt het nu aan mij? Ligt het nu aan ons? Zijn wij duizenden keren kritischer dan al die andere mensen? Heeft de Efteling de sweet spot gevonden waarmee ze de grote massa wel tevreden kunnen stellen? Maar zetten wij ons als een soort van uberkritische parias een beetje aan de zijlijn door er kritiek op te hebben? Ik weet het niet en ik voel er mij niet altijd even gelukkig bij. Maar ergens hoop ik dat nu we dit verwoord hebben, dat er nog mensen uit de hoeken en kieren gaan komen die misschien hetzelfde vast hebben gesteld. Die misschien ook, net als ons, geloven dat wat Efteling hier heeft neergezet waanzinnig is. Een attractie van wereldformaat waar ze zo trots op kunnen zijn, maar die het verdient eigenlijk nog beter te worden dan ze nu al is.
Er is één groot verschil tussen het gevoel dat ik nu heb bij Dans Macabre en pakweg een attractie die ik gewoon niet leuk of niet goed vind. En dat is, ik heb zin om Dans Macabre nog opnieuw te doen. Ik heb zin om Dans Macabre verder in het oog te gaan houden. Ik heb zin om Dans Macabre nog dieper te gaan ontdekken. En dat is het gevoel zou ik niet hebben, moest Dans Macabre mij toch niet op een of andere manier geraakt hebben. En dat is dus bij deze wel degelijk gebeurd.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.